in de lijdenstijdgemeente. En we mogen in de prediking de Heer Jezus Christus volgen op zijn weg naar Golgotha. En mocht het maar zo zijn dat we zijn lijden op een gelovige manier mogen overdenken. Dat het leven mag in ons hart, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zie dan op de Heer Jezus Christus. Zie op hem die waarachtig echt mens is. En aan de andere kant ook waarachtig echt God is. Zie hem daar staan in de rechtszaal van het hoge priesterlijk paleis. Hij staat daar als een misdadiger. Hij is geboeid, maar vergeet het niet. Hij is waarachtig, eeuwig God. Zo pas is hij in Gethsemane gearresteerd. Dat gebeurde na het minnenverraad van Judas Simons zoon Iscariot, één van zijn 12 apostelen. En de andere 11, ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. Ook Petrus, die snoefde, al werden ze allemaal aan u geërgerd, mij zal het niet gebeuren. De Heer Jezus moet de pers alleen treden. Daar staat hij voor het Sanhedrin, het hoogste rechtscollege van Israël. Het Sanhedrin gaat vonnis over hem vellen. De rechters van het Joodse volk, ze zitten in een kring om de Heer Jezus heen. Daar op de stoel van de voorzitter, daar zit de hoge priester. Op dit moment is dat Caiaphas. Het proces tegen de Heer Jezus, Gods enige geboren zoon, kan beginnen. En wat denken jullie, jongens en meisjes? Zal hier inderdaad recht gesproken worden? Dat is toch de bedoeling van een rechtszitting? Daar zijn rechters toch voor, om recht te spreken? Nou, kijk die rechters maar eens aan. Moet je even op hun ogen letten. Dan weet je wel hoe laat het is. De haat tegen Christus flikkert in de ogen van de rechters. Het is hier één groot complot tegen de gezalfde des Heren. Normaal zijn de leden van het Sanhedrin hetzelfde of nooit met elkaar eens. Er zijn eigenlijk twee groeperingen. Je hebt de Sadduceeën, de vrijzinnigen, en je hebt ook de Farizeeën, de rechtzinnigen, de orthodoxen. En heel vaak liggen die met elkaar in de klins. Maar nu het tegen de Heer Jezus gaat, nu vergeten ze hun verschillen. Het staat voor hen vast dat Jezus weg moet, uit de weg geruimd moet worden. Dat vonnis, dat staat bij voorbaat al vast. Nog niet zo lang geleden heeft de Heer Jezus Lazarus uit de dood opgewekt. Jullie weten dat ook wel, jongens en meisjes, de broer van Martha en van Maria. En dat gebeuren heeft een geweldige indruk gemaakt op het volk. En wat zei toen Caiaphas ook in het Sanhedrin? Het is ons nut dat één mens sterven voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Het vonnis van de Heer Jezus staat bij voorbaat vast. Maar naar buiten toe wordt de schijn in acht genomen van een normaal strafproces. En om Jezus dan te kunnen beschuldigen, zoeken ze valse getuigen tegen hem. En er komen er vele. Het staat er wel niet. Maar je kunt wel nagaan dat men gewoon valse getuigen opgetrommeld heeft. Dat men allerlei mensen in de stad die misschien arm waren gezegd heeft, als je nu tegen Jezus getuigt, dan krijg je geld. En zo zijn er mensen gekomen. Maar de een zegt dit en de ander zegt dat. Ten slotte komen er twee die nagenoeg hetzelfde zeggen. Deze heeft gezegd, ik kan de tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Het zijn inderdaad valse getuigen. Ze verdraaien de woorden van de Heer Jezus. Want toen hij dit zei, had hij het niet over dat stenen gebouw in Jeruzalem, het gebouw, de tempel. Hij had het over de tempel van zijn lichaam. Het Sanhedrin neemt het valse getuigenis graag over. Nu hebben ze tenminste iets tegen Jezus. Maar hij gaat er niet op in. Als het pad van het recht verlaten wordt, zwijgt de Heere Jezus. Ik weet zeker, als wij daar gestaan hadden in de plaats van de Heere Jezus in dat Sanhedrin, en als er zo'n vals getuigenis tegen ons uitgesproken zou zijn, dan hadden we gezegd, meneer de rechter, moet je eens luisteren. Zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Jullie interpreteren het helemaal verkeerd. Het ging mij niet om dat stenen gebouw. We zouden gesmeekt hebben voor ons leven. Maar de Heere Jezus zwijgt. En waarom zwijgt hij? Omdat hij weet. Mijn ure is gekomen. Ik ga sterven voor zondaren. Heel gewillig buigt hij zich onder de wil van zijn hemelse vader. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo doet hij zijn mond niet open. Jezus zwijgt. Dat zwijgen van de Heer Jezus irriteert Caiaphas. En van zijn standpunt uitgezien kan ik dat nog begrijpen ook. Want als Jezus niet op de aanklacht ingaat, kan het strafproces niet doorgaan. Dat gebeurt vandaag en de dag ook nog wel eens. Als er een rechtszitting gehouden wordt. Als de beklaagde zijn mond houdt, helemaal niet zegt, ja, dan gebeurt er niks. En hier moet wat gebeuren. Koste wat het kost, Jezus moet gedood worden. Door het zwijgen van Jezus raakt Caiaphas wat van streek. Wat moet hij doen? Hij komt aan het eind van zijn Latijn. Dat het zo gaat, dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Want al staat hij daar als beklaagde, al is hij geboeid, hij is het die in feite dit strafproces leidt. Caiaphas zit hem wel op de voorzittersstoel, maar eigenlijk is Christus de voorzitter. En waarom zwijgt hij dan? Omdat hij niet ter dood veroordeeld wil worden, om een ondergeschikt punt. De hoofdzaak moet ter sprake komen. Door zijn zwijgen dwingt hij Caiaphas ertoe om die zaak aan de orde te stellen. Ten einde raad roept de hoge priester uit, ik bezweer u bij de levende God, dat ons zegt of ge zijt de Christus, de Zoon van God. Nou, dat is het kardinale punt, daar draait het om. En daarom nu zwijgt Jezus niet. Hij is immers de Christus. Hij is immers de Zoon van God. En de bevestiging klinkt door de rechtszaal, gij hebt het gezegd. En tegelijk roept Christus dan op dit moment, op deze plaats, zijn overwinning uit. Want hij zegt erbij, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Door zo te spreken, vraagt de Heer Jezus als het ware om zijn doodvonnis. En beseft hij dat? Heel goed. En hij is er 100% mee eens. Al betekent dat nog zo zwaar lijden voor hem. Maar hij weet het. Ik ben uit de hemel op aarde gekomen. Niet zomaar, maar om mijn ziel, mijn leven te geven, tot een rantsoen voor velen. Kijk eens naar Caiaphas, jongens en meisjes. Moet je zien wat hij doet? Hij pakt zijn kleed, men droeg een kleed, je kan het vergelijken met zo'n toga die een dominee aan heeft, en hij pakt dat kleed, en opeens trekt hij een grote scheur erin. Hij speelt het spel wel goed, Kajefas. U weet waarschijnlijk, in het oude Israël trok men een scheur in het kleed als men heel erg bedroefd was. Of als er een sterfgeval was in de familie. Nu lees ik duidelijk in het boek Leviticus, hoofdstuk 21, dat de hoge priester dat onder geen beding doen mocht. En toch, Kajefas doet het. Het lijkt net of die heel erg bedroefd is en opkomt voor de eer van God. Wat is die eigenlijk een huichelaar, Kajefas? Hij is helemaal niet bedroefd. Hij is dolblij. Nu is er tenminste een gegronde aanklacht tegen Jezus. Kajefas roept uit. Hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. En hij laat er geen gras over groeien. Hij kijkt de kring van het Sanhedrin rond en roept. Wat dunkt u lieden? Als uit één mond klinkt het. Hij is des doods schuldig. Ja, ze zijn het er allemaal mee eens, de rechters. Dat lezen we duidelijk in Marcus 14. Iemand zegt, en Jozef van Arimathea dan? En Nicodemus? Ja, Jozef van Arimathea was een raadsheer en lid van het Sanhedrin. Maar we lezen dat hij niet mee heeft gedaan in al dit gedoe van de Joden. Nicodemus was een overste en zou ook zitting gehad hebben in het Sanhedrin. Maar hij is het er ook niet mee eens geweest. Hebben ze dan maar hun mond gehouden? Waarschijnlijk zijn ze er niet bij geweest. Deze zitting van het Sanhedrin vindt namelijk plaats midden in de nacht. De leden zijn opgeroepen, heel snel. Ik denk niet dat deze twee mensen erbij geweest zijn, maar die er wel bij zijn, die zeggen allemaal, hij is des doods schuldig. In Leviticus 24 staat, wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden. De Joodse rechters kennen deze tekst, want ze kennen de wet van Mozes op hun duimpje. Jezus van Nazareth heeft zich genoemd de Christus, de Zoon van God, was godslastering. En daarop staat de doodstraf, punt uit. Hij is des doods schuldig. Wat is dat een vreselijk woord. En je huivert als je het hoort. Dat is een woord uit de hel vandaan. Anders kan je het toch niet zien. De heilige, onschuldige Zoon van God, die goeddoende het land doorging, doden opwekte, zieken genas, arm het evangelie verkondigde. Hij wordt ter dood veroordeeld als godslasteraar. Dat kan niet anders zijn dan een werk van de duivel. Want de duivel heeft een afkeer van de Heer Jezus. En wil hem zo snel mogelijk uit de weg ruimen. De leden van het Sanhedrin, ze laten zich gewillig door de duivel gebruiken. Wat is dat erg? En je moet zeggen, waartoe kan een mens al niet komen? Als je hoort en ziet wat er allemaal gaande is in onze tijd, ook in ons eigen land. Als je denkt aan een film die de afgelopen avond, nacht vertoond is. Een vreselijke pornografische film waartegen geprotesteerd is. Alles moet kunnen. Alles mag. Waartoe kan een mens al niet komen? Je huivert toch. En je denkt, wat voor tijd gaan we tegemoet? In wat voor tijd zullen onze kinderen en kleinkinderen groot worden? Het is inderdaad huiveringwekkend, maar zijn wij uit onszelf zoveel beter? Het is een zegen als we bewaard blijven voor grove zonden. En ik neem aan dat niemand van ons naar die smerige film gekeken heeft. Ook niet uit nieuwsgierigheid. Maar wat huist er niet in ons hart? De kiemen van de meest afschuwelijke zonden zitten toch ook bij ons in ons hart? Wat dat Sanhedrin doet, het is verschrikkelijk. En het Sanhedrin is daar verantwoordelijk voor. Ze verwerpen de Heer Jezus Christus. Maar wij, het is fijn dat u, dat jullie in de kerk zijn. Maar hoe staan wij tegenover de Heer Jezus? Hebben we het al geleerd voor hem te knielen? Of laten we hem ook nog links liggen en gaan we toch nog onze eigen weg, dat kan. De gekruisigde, schrijft Paulus, is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid. Uit en van onszelf kunnen we ook niks beginnen met de Heer Jezus. Dan ligt het ons niet om van genade te leven en de zaak uit handen te geven. Wat is het toch nodig dat we ons maar niet verheffen? Ook niet boven een Sanhedrin. Veel beter is dat we ons voor God verootmoedigen, onze zonden belijden en de toevlucht nemen tot zijn ontferming, tot de Heer Jezus Christus, de borg en zaligmaker. Hij wordt ons gepredikt. Zie hem dan. Zie hem staan daar voor het Sanhedrin. Hoor wat er gezegd wordt. Hij is des doods schuldig. Het is een goddeloos vonnis, anders niet. En Caiaphas, hij zal zich daarvoor moeten verantwoorden voor God. En die andere rechters net zo. En tegelijk, al is het een goddeloos vonnis, tegelijk moet je zeggen, is het een goddelijk vonnis. Het is een woord uit de hel vandaan. Ja, maar tegelijk is het ook een woord uit de hemel vandaan. Want door de goddeloosheid van het Sanhedrin heen volvoert God de Vader zijn raad om zondaars te verlossen. Ten diepste toch is het Gods wil, Gods welbehagen, dat Christus gedood wordt en dat om zondaars te redden. In Jesaja 53 staat een diepgaand woord. Daar staat: het behaagde de Heere hem, de Heer Jezus, te verbrijzelen. Het goddeloze Sanhedrin spreekt over Christus het doodvonnis uit. Daar zijn ze helemaal fout in. En tegelijk treedt boven hen de hemelse rechten toe. Die zien we wel niet, maar het is wel gebeurd. En ook de hemelse rechten velt over Christus het doodvonnis. Hij is des doodschuldig. Het goddeloze Sanhedrin, het spreekt een diepe waarheid uit. Al beseffen ze daar zelf helemaal niks van. Het is net als kort geleden, toen Caiaphas zei: het is ons nut dat één mens sterven voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Want inderdaad, onze Heer Jezus is des doods schuldig. God de Vader, onze hoogste rechter, veroordeelt hem daartoe. Alleen, en dat moeten we goed in de gaten houden, want daar draait het om, alleen om een heel andere reden dan de valse reden van het Sanhedrin. Want God de Vader veroordeelt Christus niet omdat hij godslastering bedreven heeft of een andere zonde bedreven heeft, want dat heeft hij helemaal niet. De Heer Jezus is voor 100% onschuldig. En toch veroordeelt God de Vader hem, de hoogste rechter, tot de dood. En dat doet hij omdat Christus hier draagt de zonde van allen die in hem geloven. Omdat hij draagt Gods toren tegen de zonde. Hij is onze borg, onze middelaar. Hij gaat aan het recht van God voldoen. Want er is geen verlossing mogelijk buiten het recht van God om. Hij gaat in onze plaats staan. En hoewel hij zelf zonder enige zonde is, is hij toch in Gods oog hier de grootste van alle zondaren. En hij draagt het zwaarste zondepak dat ooit door iemand gedragen is. Want de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. De Heere heeft hem tot zonde voor ons gemaakt. En straks aan het kruis zal hij een vloek worden in Gods oog om vloekwaardigen te redden. Zie dan op hem. Zie hem staan voor het Sanhedrin. Hij staat daar, beladen met de zonde van allen, die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden, die tegen zichzelf steeds weer aanlopen, omdat ze merken dat ze steeds weer struikelen in de zonde, maar die tot hem de toevlucht nemen. In Gods oog is die één brok zonde, het Sanhedrin zegt, des doods schuldig, en de hemelse rechter zegt, amen. Inderdaad, des doodschuldig, maar dat voor zondaren, voor al bederfers, is dat geen evangelie? Dan mag het beleden worden in het geloof, ziende op Christus, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zie dan op de Heer Jezus, die als godslasteraar veroordeeld wordt. Maar laten we niet vergeten ook naar onszelf te kijken. En waarom is dat nodig? Opdat we hem als borg en middelaar nodig zouden hebben. Dat we ons aan hem zouden toevertrouwen. Laten we maar kijken naar onszelf. En wat zijn we dan eigenlijk voor mensen op de kepen beschouwd? Nou, niet anders dan godslasteraars. Nou, zegt iemand, dat is toch wel heel erg kras uitgedrukt. Dat we godslasteraars zijn uit onszelf. Ja, maar dat is toch zo? Dat is toch al begonnen in het paradijs, toen Adam als God wilde zijn, at van de verboden boom, toen tastte hij de Heere aan in zijn eer. Dat was godslastering. En Adams zonde is ook onze zonde. We waren toch in hem begrepen. En dat we uit onszelf Adamskinderen zijn, dat blijkt wel. Want van nature doen we wat Adam deed. Dan willen we eigenlijk God geen God laten. Dan verzetten we ons tegen hem. Onteren hem. Paulus schrijft in Romeinen 3. Dat onze mond vol is van vervloeking en bitterheid. En dat laat de Heere niet ongestraft. Het is niet zo dat de Heere zegt, nou ja, vooruit maar hoor, zand erover, niet zo moeilijk doen. Nee, zo is God niet. De Heere staat op zijn recht. Laten we het niet vergeten. Door onze zonde hebben we straf verdiend. En wat is die straf? Het kleinste kind in de kerk weet dat wel. Jij weet het toch wel, jongen, meisje? Je weet toch, toen de Heere zei in het paradijs, denk erom, van die verboden boom mag je niet eten. En wat zei de Heere toen erbij? Als je het wel doet, dan zul je de dood sterven. Daar heb je het. De straf op de zonde is de dood. En dan niet alleen de lichamelijke dood, maar de dood in zijn volle omvang. Daar hoort ook de eeuwige dood bij. Het verderf in de hel. Huiveringwekkend. God neemt onze zonde serieus. En omdat wij zondigen tegen de allerhoogste majesteit van God, straft hij de zonde met een eeuwige straf. De Heere, hij velt vonnis over ons. En de Heere roept over ons uit zoals we zijn, uit en van onszelf. Des doods schuldig. Dat vonnis van God over ons leven, dat lezen we in de Bijbel. Dat staat er zwart op wit. Maar is dat wel eens tot ons doorgedrongen? Stel, je zou ergens, weet ik waar, in de wereld zijn en je zou iets verkeerds gedaan hebben en je bent in een land waar de doodstraf nog is en je wordt veroordeeld tot de doodstraf. Nou, je zou je toch geen raad weten? En je zou denken, hoe zou ik hier aan kunnen ontkomen? U schrijft de Heere zwart op wit in de Bijbel over uw, jouw en mijn leven. Zoals dat van nature is, je bent des doods schuldig. Is dat wel eens tot ons doorgedrongen? Het is nodig dat we toch leren belijden. Aan deze kant van het graf, Heere, ik ben des doods schuldig. Eens moeten we allemaal verschijnen voor Gods rechterstoel. Daar kan je niet ontlopen. Of je nu wil of niet wil, het gaat gebeuren. En laten we maar nu we nog in leven zijn, daarmee bezig zijn. En laten we ons dan maar eens indenken, Gods rechterstoel, de heilige God en wij staan daarvoor. Zondige mensen. En dan moet je bedenken dat er getuigen zijn. Getuigen tegen ons. En dan geen valse getuigen, zoals hier bij Jezus, maar wettigen. Dat is Gods heilige wet. Die veroordeelt ons, want die hebben we niet gehouden. Je eigen geweten, dat stemmetje hier van binnen. Als je geweten niet het zwijgen op hebt gelegd, dan spreekt dat toch. En de duivel, die zegt, ja, en dat heb je verkeerd gedaan, en dat klopte niet. En ze hebben gelijk ook, die getuigen. Want uit onszelf zijn we zondige mensen. Mochten we het maar beseffen en belijden, Heere, ik ben des doodschuldig. Opdat we het leven zoeken buiten onszelf, want daar is het niet te vinden, dat we het zoeken in Christus alleen. In Hem, die zich des doods schuldig liet verklaren en wilde sterven om doodschuldige zondaars te redden. Als we het van harte mogen belijden, Heere, wie ben ik? Al ben ik in kerkelijk mijn leven niemand. Ik ben toch ook maar een zondaar. Dus doodschuldig. Anders niet. Maar de Heere Jezus, Hij is mijn enige toevlucht. Op Hem vertrouw ik. Dan delen we in de vrijspraak. Om zijnentwil. Dan delen we in het eeuwige leven. Om Hem die in onze plaats wilde staan. Het zal niet in. het veldvonnis over de Heer Jezus Christus. Hij is des doods schuldig. Ze spreken een diepe waarheid uit. Onze borg en middelaar, hij is in onze plaats gaan staan. Hij wordt door het Sanhedrin veroordeeld, omdat alle die in hem geloven, voor Gods rechterstoel vrijspraak zouden ontvangen. Om hun schuld wordt hij schuldig verklaard. Des doods schuldig. En onze Heer Jezus buigt onder dat vonnis dat hij hoort. En hij hoort daarin het vonnis ook van de hoogste rechter. Het klinkt uit de monden van onheilige mensen. Het Sanhedrin. Zij veroordelen hem om godslastering. Maar God de Vader veroordeelt hem, omdat hij de godslastering van zijn volk op zich heeft genomen. Wat is dat een wonderlijke gang van zaken. Daar kunnen we niet helemaal bij met ons begrip. Hoeft ook niet. Dat door het boze werk van het Sanhedrin heen, de Heere zijn heilsraad volvoert. Het Sanhedrin heeft kwaad tegen Christus gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om zondaars te redden. Hier moeten we zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Laten we ons maar voor God verootmoedigen. Hem aanbidden, ons erover verwonderen, dat hij zo een weg des behouds voor zondaars ontsloten heeft. En kijk dan maar. Kijk dan maar in het geloof naar de Heere Jezus. Zie hem staan voor het Sanhedrin. Hij is zo'n gewillige borg. Wat is zijn liefde tot zondaars groot. Om zondaars te redden accepteert hij het doodvonnis. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar woudt lijden. Nee, ga de Heer Jezus niet beklagen dat je denkt, wat een stumper toch, hè. Zoveel goed gedaan. En daar staat hij nu. Hij wordt des doods schuldig verklaard. Beklaag hem niet. Hij is geen martelaar. Hij is onze middelaar. Als het om klagen gaat, laten we dan liever onszelf aanklagen. Vanwege onze zonde. Want omdat wij zo zwaar gezondigd hebben, daarom moest Christus zo zwaar lijden. Mochten we het lijden van Christus maar recht betrachten. En dat betekent van hem gebruik maken. Tot hem de toevlucht nemen. Je aan hem toevertrouwen. Zie hem staan voor het Sanhedrin. Jullie begrijpen ook wel, jongens en meisjes. Als Jezus gewild had, had hij heel dat Sanhedrin weg kunnen vagen. Hij had maar even zo hoeven te doen. En duizenden en nog eens duizenden engelen waren er geweest. Maar hij heeft het niet gedaan. Gelukkig niet. Want dan had er geen verlossing voor ons mogelijk geweest. De Heer Jezus, hij wilde lijden en sterven om zondaars te redden. Wat is dan zijn liefde groot? En hoe kan een mens nu zo'n boodschap horen en dan aan Jezus voorbij gaan? Nou, dan moet je hart toch wel zo bikkel en bikkelhard zijn als het maar kan. Ja, daarom hebben we ook zo nodig de Heilige Geest. Dat die ons leidt. Dat die ons vermurwt. Opdat we het van Christus verwachten mogen. En wat een zegen is het. Als we erachter gekomen zijn wie we nu eigenlijk zelf zijn. Maar als we ons aan de Heer Jezus Christus mogen toevertrouwen. Wat ik zie op mezelf. Wat ik ervan terecht heb gebracht. En nog van terecht breng. Ja, dan is er geen hoop. Dan moet ik denken, hoe moet het ooit terechtkomen met me? Maar hoop is er. Als ik zie. Op Christus. Aan hem toevertrouw. Hij, die om zondaars des doods schuldig is verklaard. Verwacht het maar, van de Heer Jezus Christus. Misschien kunt u hem niet meer missen.
Maar wordt die vaak nog in een wier geslingerd? Ja, zou het wel echt wezen. Dat je de zekerheid van het geloof mist. Zie dan eens meer af van jezelf. En zie op Jezus alleen. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij is gestorven aan het kruis. En zijn bloedig kruisoffer is de enige grond van onze zaligheid. Die grond, die houdt. Daar kun je op staan. Die houdt voor tijd en eeuwigheid. En daarom, we belijden in het geloof, Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Meer heb ik niet, o Heere Jezus, dan uw verzoenend sterven. Meer heb ik ook niet nodig. Amen. Laten we zingen Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn ver...